próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Niet alleen haar leeftijd, maar ook haar jarenlange werkervaring maakt mijn volgende gast wat mij betreft de allergrootste liefdesexpert van ons land. Ze zit hier tegenover mij en ik wil eigenlijk alles van haar weten.
Ik kan tranen in mijn ogen krijgen als ik op mijn netvlies zie hoe mijn man, mijn stokoude moeder, die op een gegeven moment het licht uit had gedaan, dan deed ik haar onder de douche. Dan stond hij groot klaar met de handdoek of ik. En dan tilde hij haar op in mijn armen. Had ik een soort baby terug in mijn armen. Mm-hmm. Maar zoveel liefde, dat groeit weer nog meer liefde aan. En dat kan je niet bedenken als je 20, 30. Dat is op het moment dat je ervoor staat, ontmoet je weer diezelfde persoon die gunnend en gevend is.
Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram. @debbiegeel. Ik heb het natuurlijk over Roefke Carmichelt. Welkom. Roefke, je bent 80 jaar en still going strong als relatie- en gezinstherapeut. Heel erg goed. Geweldig. Vorige week had ik hier te gast tegenover mij Stella Bergsma. Zij vertelde dat zij al 26 jaar samen is met haar partner. En daar was ik enorm van onder de indruk. Maar jij bent nog veel langer met jou getrouwd. Met jouw man 60 jaar bijna, klopt dat?
Al reeds 60. Met een brief van de koning en de koningin.
Echt?
En een bloemetje van Femke Halsema en het gemeentebestuur. Het is echt waar. Het bestaat nog
60
steeds.
Jaar, maar wat...
60 heb je een mijlpaal.
Wat maakt jullie relatie nou zo leuk?
Ja, jeetje, dat vind ik ongelooflijk moeilijk altijd uitleggen. Maar ik denk dat een van de belangrijkste ingrediënten is... Dat wij elkaar heel veel gunnen. Dat we heel weinig, ik noem het maar even plat Amsterdams, zeiken, zeuren over de was, de tas, de vuilnis doen wij never nooit. En als we er niet uitkwamen vroeger, dat was dan vooral in de opvoeding. Mm-hmm. Dat ik het idee had dat de kinderen zeg maar moest leren rekening houden met elkaar. Bijvoorbeeld door afwastaken te doen. Nou, dat werd altijd oorlog. Want de een ging poepen en de andere zei ja, ik moet huiswerk maken. En de derde had iets anders. En in zulke soort momenten leggen wij elkaars behoeftes uit. Mm-hmm. Van waarom ik dat wil en waarom hij geërgerd wordt. Dat het allemaal alleen maar chaos wordt. En we zijn eigenlijk altijd in staat om dan samen een oplossing te vinden die we allebei prettig vinden. En dat betekent dat je wel moet praten. Mm-hmm. Dat je je belang zelf goed moet verwoorden. Ja, waarom je iets wil.
Precies, want ik kan me goed voorstellen dat dat niet vanaf begin af aan heel smooth is gelopen. Of ging dat bij jullie wel gewoon heel makkelijk?
Nee, het ging heel makkelijk. Het ging heel makkelijk. Mm-hmm. Maar wat ik zelf bijzonder vind aan mijn persoonlijke relatie, is dat ik hem als puber heb ontmoet. En ik was ook een puber. Ja. We zijn namelijk even oud. Zaten bij elkaar in de klas. Dus je groeit ook met elkaar naar vrijheid. Van wie ben ik eigenlijk? Want ik ben nog wel dezelfde van toen ik 14 was in mijn idee vaak. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Omdat je van buitenstaanders veel leert. Maar ook groei je samen in het leven door. Dus jij vroeg net, gaan jullie op vakantie? Dan zeg ik nee, want mijn man houdt niet van vakantie. Ja. En dat is dan een taartpunt waarvan ik dan denk, nou, ik zeg altijd maar de liefde is 8 taartpunten. En af en toe is 1 taartpunt, die werkt niet.
Nee.
En dan kan ik blijven mokken en naar het raam blijven kijken. En iedereen gaat met een trekkarretje nu op reis en ik niet. Nou, dat heb ik wel gekend, dat gevoel. Omdat het echt niks voor me is. En toen heb ik besloten, nou, dan blijf jij fijn 5 weken, 6 weken bij de kinderen. Wat hij overigens verrukkelijk vond. En dan ging ik met mijn vrolijke vriendin de wereld in.
Ja, ja, dus
maar het grappige is dat dan mensen tegen mij zeiden... mag dat van je man zo lang weg?
Oh.
En zo begin je dus eigenlijk te realiseren... dat wat ik doe voor mij normaal was, ja. Dat die man achterbleef. En mijn vriendin zegt altijd dat ik de enige ben die over die man mag praten. Omdat het een koosnaam is voor mij, die man. Maar het is eigenlijk heel raar.
Mm.
Maar ja, zo hebben wij heel veel belangen van elkaar heel fijn kunnen oplossen.
En wat heb jij recent nog geleerd van je man?
Nou, ik denk dat het belangrijkste wat ik van Frank heb geleerd... is dat hij al ook als puber een heel autonoom wezen was. Veel autonomer dan ik. Ik was meer van een samenvallende, versmeltende, heel lief gezin. Met een behoorlijk oorlogstrauma. Dat heeft ook het opletten, het aanwezig zijn, het niet-autonome ontwikkelen verstoord. Omdat ik heel erg oplette of mijn vader wel in goede doen was. Niet verdrietig of ongelukkig.
Mm-hmm.
Dus dat heeft ook oponthoud van groei in die tijd veroorzaakt. Maar dat weet je pas achteraf.
Mm-hmm.
Maar in die tijd vond ik het heel bijzonder om van hem te leren... ja, dat je je eigen verlangens goed laat weten,
ja,
vormgeeft. Maar dat je ook geen versmeltende relatie moet hebben.
Nee, nee.
Waar je altijd de siebelringen aan elkaar...
Ja, want je kan best wel relaties opdelen in soort fases. Je hebt een soort, je kan ook heel erg een soort symbiotische fase hebben,
ja,
met elkaar.
Zeker in de eerste jaren ben je totaal panisch dat je die man kwijtraakt.
Ja, ja.
Dus dan, ook als je 15 bent, ben je ook gestoord.
Ja, maar is dat dan iets wat vooral vrouwen hebben? Die dat gevoel... Ja, wat je zegt, zo'n de eerste jaar, zo'n verliefdheidsfase, wat je bijna een soort psychotische staat,
ja,
waar je in verkeert.
Ja, zeker.
En je bent heel erg aan het plooien naar elkaar. En heel erg, aan het aanpassen en bang dat iemand weggaat.
Ja.
Lijkt me heel ingewikkeld, tenminste dat vind ik zelf ook, om uit te leggen, ja, hoe beoordeel je nou of iemand dan echt goed bij je past? Omdat je zo, omdat je zo aan het plooien bent naar een ander. Hoe bewaak je grenzen in die fase?
Je kan, dat is ook heel ingewikkeld. Omdat je eigenlijk jezelf nog helemaal niet goed kent. Niet in de liefde, niet in de erotiek, niet in vriendschappen. Maar ook niet in je werktalent. Ik ben bijvoorbeeld op mijn 18e naar de Rietveld gegaan. Omdat ik dacht dat daar mijn liefde en mijn geluk zou liggen, omdat ik het handje van mijn vader wel geërfd heb.
Mm-hmm.
Maar toen ik overging van de derde naar de vierde, toen moest ik een vergiet ontwerpen voor de afdeling design. En toen gebeurde er iets heel interessants. Ik zat maar het vergiet van mijn moeder te tekenen. En ik dacht, ik heb geen ontwerpershart. Ik moet nu tegen mijn vader zeggen dat ik ermee wil stoppen. Want als ik hiermee doorga, word ik heel verdrietig. En pas ik weer niet op mijn eigen behoeften.
Mm-hmm.
Nou, ik ben toen tegen mijn vader gaan zeggen, het spijt me. Jij wilde altijd kunstenaar worden. Ik heb door jouw handje en de liefde voor de kunst kon ik op de Rietveld terecht. Maar het past me niet. En het grappige is dat ik nu elke dag nog teken. Maar ook elke dag als ik met mijn klanten praat, teken ik ook soms hun liefdesverhaal in. Zeg maar, teken ik het. En dat is zo leuk om dat oude vak wat nooit overgaat.
Mm-hmm.
En het nieuwe vak om dat te combineren. En daarvan denk ik dat mijn taal daardoor voor mensen dubbel is. Ik kan iets liefs of iets belangrijks uitleggen over de liefde of over andere problemen. Maar ik laat ze ook vaak zien.
Ja, ja.
En als mensen dan zien hoeveel breuken ze in het dossier krijgen, omdat ik steeds laat zien, weer een breuk. Ah, vaders en moeders praten niet met elkaar. Als het intergenerationeel kijkt, zijn er heel veel gezinnen die dus niet autonoom ontwikkelen, omdat er steeds loyaliteitsproblemen zijn.
Ja, dus
je mag je niet meer hechten aan die.
Want je dus, en hebben het heel erg over het deel hechting eigenlijk, toch?
Hechting en liefde.
Ja.
Ja.
Dus hoe je bent gehecht bij.
Want hechting is een hoofdwoord voor mij.
Ja.
Terwijl verbinden is een liefdeswoord.
Mm-hmm. En kan je dat uitleggen?
Ik ben gehecht aan een mooie stoel. Terwijl met verbinden hou je ook de belangen van jezelf, maar ook de belangen van de anderen heel goed in de gaten. En dat is eigenlijk een heel groot onderdeel van de liefde.
Mm-hmm.
Dat je steeds luistert, heb ik goed gehoord dat dit jouw wens is?
Ja, ja.
En met hechten voel ik meer, verstand gebruiken.
Ja, ja, ja. Dus je bedoelt meer ook, hoe bewaar ik mijn eigen autonomie? En hoe bewaar ik mezelf in de relatie? En is dat iets wat nu anders gaat dan 60 jaar geleden bijvoorbeeld? Dat je autonomie bewaakt? Want ik kan me zo voorstellen dat vroeger, zeker 60 jaar geleden, waren ook de man-vrouw verhoudingen anders. Mm-hmm. Zie je daar veel verschil in?
Nou ja, vrouwen zijn natuurlijk ongelooflijk veranderd in die 60 jaar. En dat vind ik ook heel mooi, al die jonge vrouwen die... Nou ja, ik kon natuurlijk ook studeren, hè? Maar de vanzelfsprekendheid waar vrouwen hun leven gaan vormgeven, dat is echt van deze tijd. Met alle gevolgen daarvan, omdat vrouwen nog steeds diep in hun hebben die beschikbaarheidsopdracht. Wat iemand tegen mij, mag het van je man? Nou, dat is natuurlijk een krankzinnige vraag aan iemand. Mag dat van je man?
Ja.
Maar het loopt altijd nog, nu met de jonge vrouwen ook altijd door.
Ja, dat is er nog niet uitgesleten.
Nee. Dat is echt
heel hoe lang gaat dat duren nog, denk je?
Nou ja, ik denk dat het nog eeuwig duurt, omdat wij natuurlijk die oeropdracht hebben van, wij moeten zorgen dat de club bij elkaar blijft, dat de club voedsel krijgt, dat de mannen gaan jagen en het voedsel brengen. En wij zijn natuurlijk gewoon heel erg gewend, en dat ben ik ook nog steeds, en dat merk ik ook weer bij jonge vrouwen. Ik weet alle verjaardagen, mijn man zegt rustig tegen mij, heb je IJs nog gesproken? En zo heet een van mijn kinderen. En dan zeg ik, nee, ik zal hem straks even bellen. Dan denk ik, wat grappig eigenlijk. Weer dat moment waarop hij ervan uitgaat dat ik de boel bij elkaar haal.
Ja.
Ja? Terwijl hij een hele boel bij elkaar houdende vader is.
Ja.
Een hele attente opa, een hele attente
vader. Maar is dat nature of nurture?
Ja, nou, ga er maar aan staan.
Ja, dat is wel een ingewikkelde.
Ja.
Want je doet het ook. Dus het verandert ook niet, deze verhouding.
Nee.
Interessant.
Maar dat hoort toch bij vrouwenbreinen.
Ja.
Want vrouwen die eigenen zich ook toe dat ze alles in de gaten houden.
Ja.
En alles weten.
Ja, dus
wat ook vaak zo is natuurlijk.
Dat is ook vaak zo. Ja. Maar ik denk ook omdat het hele multitasken wat beter in een vrouwelijk brein zit, toch?
Ja.
Straks praat ik met Roefke verder over de liefde. Maar misschien heb jij als luisteraar wel een prangende vraag. Ik zou zeggen, hou je dan niet in. Stuur een bericht naar debbie@ad.nl of een DM op Instagram naar @debbiegerritsen. De luisteraarsvraag. Mijn man en ik hebben een goed huwelijk, al is ons seksleven behoorlijk ingedut. Ik heb gewoon vaak geen zin. Maar tegelijkertijd ben ik bang dat hij het buiten de deur gaat zoeken. Wat moet ik doen?
Ja, dat is een hele bekende problematiek in de praktijk. Maar ook daar zit natuurlijk weer de verwarring, dat heel veel vrouwen nog steeds denken dat een man alleen maar op orgasme uit is.
Mm-hmm.
Wat een groot misverstand is. Want de meeste mannen houden juist van vastgehouden worden, knuffelen, petting, elkaar voelen, ruiken. Maar die hoeven niet altijd, zeg maar, de weg van de orgasme route af te maken.
Hoe komen wij aan dit beeld?
Ja, dat komt, ik zeg altijd me heel onaardig, dat komt van de libellen en de Margriet. Want ja, dat is een beetje flauw om dat nu hard
te zeggen. Ik heb bij FIFA gewerkt, ik voel me helemaal schuldig nu. Maar...
Als journalist, ja. Maar... Kijk, ik kom natuurlijk uit een tijd dat mijn moeder zei tegen mij, ga even naar de Utrechtse straat. Dan ga je aan meneer Van Hemert vragen of die een pak maandverband Oranje Neva voor je heeft. Want ik was net gaan menstrueren. En ik vroeg dat aan die man, een pak Neva Oranje. En die man keek zo om zich heen van, Jezus, ze zegt hardop haar behoefte. Hè? Nou, dan krijg je dus op alle fronten krijg je weer, oh jee, daar hebben we het niet over. Nou,
ja.
Heel veel jonge vrouwen die hebben nog steeds het idee dat als ze niet hun man laten klaarkomen, dat ze zich maar, zeg maar, moeten opofferen.
Ja.
En dat is een heel naar gevoel om opofferend te vrijen.
Ja. Ja? Dus en de als focus je dat is vaak veel doet, op orgasmes gestuurd eigenlijk, bij ons allemaal.
En heel veel mannen vinden het heel tegenwoordig ook heel ingewikkeld, want die vinden het heel heerlijk, en dat is heel terecht, dat vrouwen voor hun lust en hun erotiek en hun geilheid opkomen.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd vinden ze het soms heel ingewikkeld, want zij zijn gewend dat zij de veroveraar zijn.
Ja, ja.
En dan is het grappig, ze wensen zo'n lustige vrouw. Maar als die vrouw dan inderdaad actief is, dan hebben ze iets van,
Nee, dat is heel herkenbaar.
Ik weet niet hoe dat moet. Ja,
ja, ja. Ik heb dat wel eens vroeger meegemaakt. Van, ze vinden, mannen vinden het heel leuk dat je een soort, dat je een wilde, vrijgevochten vrouw bent. En ik rij ook motors. Dan kwam ik aanrijden op de motor. Vond ze allemaal geweldig. Totdat je eenmaal... En dan, hè, totdat ze me eenmaal
hadden.
En dan moet je dan moet het wel allemaal wat rusten. Want dan is dat hele vrijgevochtene heel, heel overweldigend voor veel mannen.
Ja. Nou, en wat ik dan altijd aanraad is... Probeer nou je gezicht, je handen, je oren, je borst, eventueel tot je borsten of anders zonder je borsten. Ga weer eens opnieuw vrijen. Zoals de meeste jonge vrouwen dat allemaal niet eens meer kunnen. Want zoals in de COVID-tijd had ik allemaal jonge vrouwen. En die zeiden dan heel terecht, ik heb wel eens zin weer om met iemand naar bed te gaan. Mm-hmm. En dan gaan ze op Tinder.
Ja.
En huppakee, die vrouwen lopen zo een trap op in, weet ik veel, West-Oost. Met iemand die ze niet eens kennen.
Nee, precies, ja.
En dan is het, ik zeg het toch maar even in plat Amsterdams, neukengericht.
Ja.
Ja? Terwijl ik het heel fijn zou vinden voor de meeste mensen, als het eerst in de ontmoeting gaat.
Mm-hmm.
Dus als jij zegt van nou, het is een beetje zoeken bij ons, dan zou mijn advies zijn, probeer eerst je ogen, je handen, je mond, je bovenkant van je lichaam.
Ja. Probeer echt te voelen.
Ga eerst weer eens in zijn ogen kijken
en
vertel hoe leuk je hem vindt.
Zijn we dan ook niet een beetje...
En dat zijn mensen vergeten langzaamaan.
Dat denk ik ook, En ik denk ook misschien wel dat we soms ook verwarren wat emancipatie is. Hè? Van als vrouw, van joh... op Tinder gaan en maar plat gezegd neuken. Ja, dat is natuurlijk heel... Dat klinkt heel geëmancipeerd, maar misschien is dat niet eens de kracht per se.
Nee, de kracht is echt veel meer... Laat ik mij kennen en ken ik jou.
Ja, dat is veel moeilijker.
Veel moeilijker.
Ja.
En dat slaan mensen vaak over.
Ja.
Ook omdat natuurlijk... hoe moet ik dat uitleggen? Mannen die hebben het geluk dat hun geslachtsdeel zeer... ik had heb vier zonen. En dan waren we op vakantie en dan liepen ze allemaal in hun blote kont. Maar dan liepen altijd de hele dag met dat ding in hun hand. En dan zei ik wel eens tegen ze, jongens, zullen we eens even een onderbroekendag doen? Want dan paradeerden ze de hele dag met... En die dochters, die wisten waarschijnlijk ook wel hoe prettig hun lustorgaan was. Maar die doen het veel... bescheidener.
Mm-hmm.
Hè? Jongens zijn trots vanaf dat ze geboren zijn. Kijk mij eens even met dat leuke ding.
Je ziet het ook. Ja? Je kan hem ook zien. Dus het is ook een vergelijkend.
Dus het is bravo.
Ja.
Terwijl wij, toen ik weet nog wel dat hoe mijn eerste woede op de reclame was. Dat op de televisie voortdurend waren van die boodschappen. Mevrouw, we hebben een heerlijke spray voor u ontworpen. Voor uw vagina.
Oh, ja.
Want dan raakt u zo lekker. En dat ik dacht, wat voor boodschap krijg ik nu eigenlijk op mijn 18e binnen. Ja?
Wat goed dat je daar zo nog kwaad over
nooit van een man gehoord. Maar dat kwam ik, werd ik zo narig van.
Ja, heel goed. Het is er nog steeds, hè, weet je dat?
Maar, ja.
Want de grote familie, de Kardashians, ik weet niet of je daarmee bekend bent.
Ja.
Een van de dames heeft de vagina gummies bedacht. En daar verdient ze heel veel geld mee.
Gelooft zo.
Met de boodschap, want dan smaakt die zo lekker. En dan raakt hij zo lekker. Ja, het is echt ongelooflijk.
Maar je zal al die boodschappen als 14-jarige maar krijgen. Nou, die boodschappen heb ik niet gehad. Ik was nog vrij onnozel op dat gebied. En dat vind ik zo fijn van onze liefde. Wij hebben samen de liefde op alle fronten ontdekt.
Ja, van jou en je man. We zijn echt samen opgegaan.
Echt, we zijn samen opgegroeid. Ja. We hebben samen ons vak liefde ontdekt. Of mislukken van een vak. We hebben allebei de liefde voor onze ouders, die heel groot was, ook ontdekt. En dat bedoelde ik met dat gunnen. Ik kan tranen in mijn ogen krijgen als ik op mijn netvlies zie hoe mijn man, mijn stokoude moeder, die op een gegeven moment het licht uit had gedaan, dan deed ik haar onder de douche. Dan stond hij groot klaar met de handdoek of ik. En dan tilde hij haar op in mijn armen. Had ik een soort baby terug in mijn armen.
Mm-hmm.
Maar zoveel liefde. Dat groeit weer nog meer liefde aan. En dat kan je niet bedenken als je 20, 30. Dat is op het moment dat je ervoor staat, ontmoet je weer diezelfde persoon die gunnend en gevend is.
Het is echt heel mooi dat jullie zoveel hebben gedeeld, hè, als je erover nadenkt. Ja. Ja. Dat ontroert mij bijna. Want...
Ja. Dat vind ik ook heel gelukkig.
Ja, het is zo. Ik bedoel, ik zeg altijd, het is heel knap, maar het is ook echt.
Maar het komt niet allemaal vanzelf,
hoor. Nee, dat begrijp ik.
Ja.
Dat begrijp ik.
Ja.
Nee, want de luisteraarsvraag, wat moet ik doen? Even terugkomen op onze luisteraarsvraag. Wat zouden we haar nou moeten adviseren? Dus teruggaan naar jezelf.
Maar weet je wat ook belangrijk is? Teruggaan naar jezelf. Omdat je ook heel vaak weer moet... ook je eigen lijf weer moet voelen. Mm-hmm. Want we gaan allemaal de overgang in. Mannen doen allemaal alsof ze er niks mee te maken hebben. Maar die hebben heel vaak midlife problematiek... waarop ze ineens... heel stoer doen, ineens zich anders gaan aankleden... waardoor vrouwen in de alarmstand komen van... dat doet hij niet voor mij, mm-hmm. dat doet hij om een showtje in het café te doen. Ja. En dan beginnen weer de alarmbellen in de liefde. En als je dat dan, als het je lukt om dat samen goed uit te pakken... waar staat het voor, waar heb je behoefte aan? Dan maak je weer een nieuwe ronde in het hele van de nieuwe fase in je leven.
Maar je moet dus wel goud eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Dat is echt wel. Ik bedoel,
dat is niet zo makkelijk.
Nee,
dat is
echt niet makkelijk, nee. Roefke, jullie hebben elkaar dus ook in de jaren 60 leren kennen. Gaan trouwen.
63 was het.
Dat is
dan
de hippie-tijd.
Ja.
Hoe was dat? Neem ons eens mee.
Ik vind het gewoon altijd heel lastig. Omdat wij zijn jong getrouwd op ons 20ste. En wij komen allebei van een open huis... familie. De deur is altijd open, er is altijd eten, er is altijd drank. Nou, wij dronken toen nog niet eigenlijk. Maar er is wel altijd open deur. En dat maakte ook dat al onze vrienden, die wisten altijd, licht is aan, nou, we kunnen daar naar binnen banjeren. En wat je niet moet vergeten, Debbie, mijn man heeft 8 of 10 jaar over zijn studie gedaan. Mijn man is klassicus, leraar, die is uiteindelijk leraar oude talen geworden. Maar die heeft 8 of 10 jaar over zijn studie gedaan. Met als eindresultaat dat ze zijn beul gingen halen met 4 kinderen. Ja, want ik had intussen 4 kinderen gebaard.
Wow.
En hij had keurig zijn studie gedaan. Maar daar zat geen druk achter. Dus dan deed je er 12 jaar over. Als je maar. Ja, mijn man had toen nog wel een aantal bijbanen en ik ook. Maar in principe was het lekkerland.
Ja.
Ja? Want
hele
er zat
tijd,
heel veel vrije tijd. Je ging naar college, daarna ging je dansen bij Jansen of met je vrienden van alles doen. Maar toen hebben wij al heel jong ontdekt hoe snel vreemdgaan op de loer ligt.
Oh ja?
Ja. Hoe? En wij zijn de enige van onze vrienden, dus wij zijn kennelijk ontzettend tuttig, maar daar leid ik niet onder. We zijn de enige die niet gescheiden zijn. Van onze oorspronkelijke grote vriendengroep. En
zit er altijd overspel dan in? En dat is eigenlijk de grootste...
Ja, het gebeurt onder je ogen. Het gebeurt mij ook als ik niet oplet. Mm-hmm. Hè? En toevallig had ik een foto gepost op Instagram van ons huwelijk. En om te zeggen van, we zijn 60 jaar getrouwd. Mm-hmm. Toen zagen we er zo uit en toen zagen we er zo uit. Mm-hmm. En de meeste mensen die foto hebben gezien, die zeggen van... Jeetje, wat was je mooi meisje. Ik wist best dat ik een heel mooi meisje was toen. Maar op de een of andere manier hebben wij, zonder dat we het heel uitgebreid zouden kunnen verwoorden hoe dat werkt, toch altijd die grens kunnen bewaken.
Ja, ja.
En ik ging wel dansen bij Jansen en ik ging naar filmavonden met vrienden. Mm-hmm. En ging in mijn eentje heel veel weg. Ik kan niet uitleggen.
Maar jullie hebben elkaar dus ook heel vrijgelaten.
Ja.
Ja. En, ja. Maar hebben jullie ook wel afspraken erover gemaakt? Van, nou, nee. Dus het is gewoon gegaan zoals het is gegaan. Ja. Dat
ik wil het ook gewoon niet.
Nee. Maar goed, in die tijd was het natuurlijk wel was het heel normaal. Normaal, open relaties. En dat zeg ik ook omdat nu, de tijd van nu, zie ik... en ik word veel in de podcast, dus ik ben geen expert. Want jij bent er wel. Maar ik zie dat de open relatie en de polyamorie best wel terug is. Een soort trend. Zie je dat ook?
Enorm. Ja.
Hoe komt dat, denk jij?
Alles kan. En het is ook een generatie... stijl. En het is ook een generatie geur op dit moment. Dat alles mogelijk is.
Mm-hmm.
En dus dan wil je steeds meer. En daar gaan ook heel veel ruzies over. Omdat heel veel mensen het moeilijk vinden om beperkingen te accepteren in de liefde.
Ja, hoor je dat veel terug in jouw praktijk?
Ja.
En wat bedoel je dan? Dat er beperkingen accepteren?
Nou ja, zo kijk... polyamorie is natuurlijk een apart hoofdstuk. Want daar moet je de spelregels van kennen. Daar moet je het samen heel goed uitgevochten hebben. En uitgezocht hebben wat jouw behoefte is. Wat zijn behoeften zijn. en tot welke grens. Maar in principe zijn zij het hoofdpaar.
Ja.
Met daarna mag je gewoon uit logeren gaan, noem ik altijd maar. Ja. Hè? Maar het is niet de bedoeling dat dat verhoudingen worden.
Nee.
Maar vaak zijn dat hele mooie voorbeelden van een goed voornemen. Maar je hart heb je niet onder controle. Mm-mm. Dus als Marie of Piet toch op een andere laag in je hart komt, dan begint de ellende van toch vreemd gaan of liegen en bedriegen. Dan stappen ze uit het oorspronkelijke model.
Ja, ja, ja.
En dan komt komen toch de geheimen.
En een open relatie, is dat anders dan polyamorie?
Een open relatie is ook, ik hoef niet te weten wat je doet. Mm-hmm. Ik hoef niet te weten waar en met wie.
En zie je het
heb
maar.
Veel plezier, maar breng het niet in huis.
Ja.
En dat werkt vaak heel goed.
Oh ja?
Ja. Want je hoeft het niet te weten.
Nee.
Want dan word je ook niet beschadigd.
Nee.
Dus je gaat ook niet uitzoeken, maar wat vind je dan zo lekker met die? Of wat is zo prettig met die? Of welke geilheid durf je daar wel te laten zien? In principe is het de bedoeling, dat doe je daar. Maar ik hoef het niet met je te delen.
Nee. Ik vind het heel mooi.
Dus jaloezie komt dan ook niet hartstochtelijk angstig om de hoek.
Nee, dat is waar. Ik vind het echt wel mooi. Ik bedoel, ik weet niet of het een goede ontwikkeling is, kan ik echt helemaal niet zeggen. Maar wat me wel opvalt hier aan is dat het toch, en dat zie ik ook heel veel terugkomen, we hebben het toch heel erg over seks. Seks.
Ja.
Het is ook deze open relatievormen en de polyamorie. Ja, het gaat dus niet meer om verbinden, feitelijk. Want het gaat dus om seks. Ja. Dat vind ik, dat tekent ook deze tijd, hè?
Zeker.
Vind je niet?
Ja.
Ja, hoe zit dat? Hoe komt dat?
Nou ja, kijk, alles is op dit moment maakbaar. En ik had het met Harmke ook over, dat ik het bijvoorbeeld heel droevig vind dat heel veel jonge vrouwen die 38 of 36 zijn, die geen partner hebben, maar wel geld, die laten hun eieren rapen.
Mm-hmm.
Maar de jonge meisjes van West, die hetzelfde hebben, maar geen geld, die moeten op een gegeven moment, ik kan geen kinderen krijgen.
Nee.
Dus ik zou het heel mooi vinden als het, want de maakbaarheid, die komt elke dag op mijn pad.
Ja.
Ja? Dat ik denk, en ook op dit gebied is de maakbaarheid zo een enorme vlucht genomen. Mm-hmm. Want als je geen kinderen lukt binnen een jaar, dan zijn er overal fabrieken die een ei leveren, die een zaad leveren, die enzovoort. Alles is in een levermodel.
Mm-hmm.
Zeg het even heel onaardig, maar zo beleef ik het soms wel eens.
Ja.
Dat ik denk, je kan bijna overal alles verkopen.
Maar is dat nou goed of slecht?
Ja, daar ga ik niet over.
Nee. Maar ja, dat is echt dat vraagt me echt af. Want ergens denk ik, het is ook goed dat vrouwen langer kunnen werken. Dat ze ook dat ze wat minder snel de kinderkeuze hebben. Dus ergens vind ik het mooi dat ook een beetje opgerekt wordt. Aan de andere kant, het is inderdaad hartstikke maakbaar. Dus er zitten ook natuurlijk heel veel negatieve kanten aan.
Ja, en vrouwen moeten het ook allemaal oplossen.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja.
Ja, want als ik, heel grappig, ik plaag mannen wel eens. Ik ben heel streng. Als ik erachter kom dat iemand verleid is door een hele jonge partner die nog, waarvan ik aan mijn water voel, en ik heb een hele rare intuïtie. Morgen wipt er een kind in.
Mm-hmm.
Maar dan bespreek ik heel vaak met mannen dat ze er toch echt wel een knoop in moeten leggen. Maar dat verdommen ze.
Oh ja?
Ja. De meeste mannen zijn zo bang om dat definitieve besluit te nemen. Maar wij zijn gewend, weer die vrouwen en die mannenrol, wij zijn gewend dat er tegen ons gezegd wordt, ja, op je 40ste ben je eigenlijk afgeschaft.
Ja.
Ja, ben je niet meer nuttig? Zoek ik een leuke jongen met eieren. Ja. Nee, maar dat is gewoon zo al ingebed.
Ja.
Dat je al weet, ja, op je 40ste, dan ga je de overgang in. Nou, krijg je allemaal die kwalen.
Geschreven, ja.
Ja, krijg je allemaal kwalen.
Ja.
Nou, onzin verhalen. Je kan heel goed met de overgang omgaan.
Is dat zo? Want ik ben dus net de 40 gepasseerd. Dus ik voel deze beschrijvingen voel ik allemaal. En heb ik de laatste jaren enorm gevoeld. Ja. Ja, zo van,
en wat krijg je dan voor boodschap? Van dat afgedankte?
Ja.
Oh.
Ja. Nou ja, misschien is het ook iets wat ik mezelf aanpraat.
Nee, dat
weet ik niet zo goed. Ik weet niet of mensen dat nou. Nee, dat heeft niemand letterlijk tegen mij gezegd.
Natuurlijk niet.
Maar je weet wel dat de jeugd is, daar is de. En ik vind ook trouwens de focus op jeugd wordt steeds erger. Want vroeger vonden wij. Ik zeg het wel eens, Madonna is nu niet misschien het allerbeste voorbeeld op dit moment. Maar zij brak door, Tina Turner, op de 40ste. Als je nu 40 bent, dan ben je gewoon oud.
Ja.
Terwijl we worden steeds ouder, maar we verleggen ook heel erg de focus op naar jong. Het moet steeds jonger bijna. En dat vind ik Daarom, ja, daarom
alles
is het
moet
lastig.
Jonger.
Alles moet
ik
jonger.
Was gisteren was ik op een boekpresentatie van Isa Hoes. En daar zat ik toevallig naast een mevrouw. En die bleek Amerikaanse te zijn. En die kwam net terug uit Florida. En ik had een enorme klik met haar binnen 3 minuten. En de andere ook. En we gingen weg. En ik groette haar. En ze omhelste me. En toen zei ze, ik ben zo blij dat ik eindelijk weer eens een normaal hoofd gezien heb. Die niet opgeblazen is en lippen het plafond opgeblazen. Ja. En dat roerde me heel erg, omdat ik, ja, dat maakbare, ook daarin, mm-hmm. ik vind afstotelijk. Mm-hmm. En mensen vinden mij afstotelijk, omdat ik rippels heb.
Ja, dat ben je helemaal niet.
En ja, ik maar vind dat zijn de boodschappen onderling. Ja. Van, oh, moet je er niet eens wat aan doen? Mm-hmm. Ja, nou, dat zegt niemand tegen een man.
Nee.
Moet je wat dan doen?
Ja, ik vind dat wel een lastige, want we hebben er ook een heel erg
oordeel
over. En in de
liefde zeggen ze dan
over.
Ook, ja, je moet toch wel een beetje leuk voor je man blijven.
Ja.
Dus
ja.
Al die boodschappen, die drukken op ons.
Ja, maar ik denk ook dat wij dat elkaar heel erg aandoen, vrouwen onderling.
Ja.
Die boodschap opleggen. Ja, het is eigenlijk verdrietig, maar het ziet er niet uit. Maar ik denk ook altijd, ik heb er ook geen oordeel over. Want ik snap ook wel weer waarom vrouwen doen. Je hebt gewoon heel lang een beeld, krijg je mee. Je moet je jeugdig blijven, je moet knap blijven. Anders ben je niet meer aantrekkelijk. Ik snap wel waarom vrouwen zich zo in dat keurslijf.
Het heeft ook iets heel verdrietigs.
Heel verdrietig, ja.
Ja.
De stelling.
Stellen zonder kinderen hebben meer kans op een langere en gelukkigere relatie.
Geen idee. Ik zou zeggen tegenovergestelde. Maar dan kom je weer bij dat maakbare. Als je geen kinderen hebt, ligt de wereld aan je voeten. En als je kinderen hebt, dan wordt er heel veel beperking aan je gevraagd. En een van de dingen die mij verrast in de praktijk, bijna elke dag, hoeveel jonge mensen niet kunnen verdragen dat je op moet schuiven voor de belangen van de ander.
Ja, dus eigenlijk waar we net ook over hadden. Ja,
ja.
Dat is echt een
kwaal. Ze willen
van
echt
nu.
Alles.
Ja.
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 En daar ontstaat dus heel veel ruzie over. En als je dus geen kinderen hebt, dan kan je nemen wat je wil.
Ja. Ja,
maar
dus we zijn
kinderen
eigenlijk een beetje
is echt opofferen.
Ja, maar ja, het is ook heel leuk.
Dus het is het leukste wat er is,
ja,
wat mij betreft. Ja.
Ja. Ja.
Maar je moet wel je realiseren dat je niet elke dag uit kan.
Mm-hmm.
Dat je niet elke dag kan drinken. Dat je niet elke dag. En dat is ook wat moeilijk is.
Ja, dus dat is wel een generatieverschil. Dus dat de generatie nu veel moeilijker zich kan binden, zich kan vastleggen, keuzes uitsluit. Dus gewoon ergens voor gaat.
Ja.
Gewoon denken, ik ga voor jou.
Ja.
Ik ga voor dit gezin of ik ga voor een leven met jou.
Ja, en heel veel jonge mensen hebben het idee, als ik me nu aan jou verbind, ja, Jezus, wie laat ik dan allemaal liggen die ik niet heb?
Ja? Ja, ik moet nog heel veel swipen. Ja.
Ja. En dat neemt echt.
Er zijn zoveel keuzes.
Zoveel keuzes, ja. En dat is natuurlijk ook met het kinderen krijgen, dat je op een gegeven moment. Ik vind zelf altijd heel grappig dat de groei van vrouwen zit ook in drank. Dus dan kom ik op het Amstelveld waar ik naast woon. En zitten al die leuke moeders zitten op de bankjes. Maar allemaal met rosé en allemaal hapjes.
Mm-hmm.
Ja? Die maken dan daar dan maar een feestje.
Ja.
Maar eigenlijk bedoelen ze, kun je de kinderen niet even meenemen. Dan kunnen we nog even doorborrelen.
Ja, ja, ja.
Hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Maar betaalt ook zijn tol.
Ja. Ja, je moet dus iets kunnen. Je moet gewoon iets opgeven.
Iets opgeven.
En dat is oké ook.
Ja.
Maar zijn we nou egoïstischer geworden of individualistischer?
Ik denk dat we weinig. Dat we egoïstischer zijn geworden.
Mm-hmm.
Ja. Dat er weinig nog geleerd wordt. Aan kinderen ook om te delen.
Mm-mm.
Wat ik zelf heel grappig vind, waar ik me aan erger, is dat als ik op de stoep zit, ik woon op een gracht, zit ik op de stoep als het mooi weer is. En dat is hartstikke gezellig, want dan loopt de hele buurt uit. Nou, dat is leuk. Hou ik even pauze. En dan valt mij op, en 's morgens en 's middags, Alle kinderen zitten in bakfietsen of in een fietsstoeltje. Mm-hmm. Bijna geen kind loopt meer op straat. Mm-hmm. Pulkt bij een boom. Van, hey, ik heb een mier. Hey, is dat voor vlinder? Of ik wil gewoon op mijn eigen tempo lopen.
Ja.
Alles is snel, met elkaar, mm-hmm. tempo. En ook nog die rottempo van die bakfietsen.
Ja.
En die snelfietsen.
Ja.
Ik vind dat heel jammer voor kinderen. Want zo leer je ook niet het begin van de autonomie. Nee, mama, ik heb even behoefte om bij die mier te blijven. Ja. En dan moet die moeder even wachten.
Ja.
Of vertellen hoe mieren in elkaar zitten.
Ja.
Het is racen.
Ja, dus we moeten eigenlijk gaan leren vertragen.
Ja.
Want dat helpt ons allemaal.
Het klinkt zo 80.
Oh ja?
Als ik dit vertel. Oh,
het klinkt als een verademing.
Echt waar?
Ja, het lijkt me heerlijk. Maar ja, ik denk ook dat we toch ook heel erg... Ja, dat we in een soort mal worden geduwd.
Ik zeg het klinkt 80 en jij zegt het klinkt als een verademing.
Ja. Nee, vind ik echt. Ja. Want ik denk dat veel mensen er behoefte aan hebben, hoor. Aan vertragen.
Absoluut.
En aan niet meer mee hoeven doen. En niet continu met op tijd en social media meevolgen. Tot slot, hè.
Ja.
Ik heb eigenlijk een vraag. Misschien is die voor de luisteraar ook interessant. Maar ik wil het heel graag van jou weten. Want je bent er nu toch. Jij bent de queen. Dus ik wil graag weten. Ik ben dolgelukkig met mijn vriend. Ik wil nog jaren samen blijven.
Ben je ook moeder?
Nee. Nee, dat is niet gebeurd. Wat is nou een gouden tip voor een langdurige relatie? Wat geef jij jouw cliënten mee? En wat zou je mij meegeven?
Ja, wat ik het allerleukste en mooiste moment in de therapie is het begin.
Mm-hmm.
Als ik een echtpaar heb, interview ik ze om de beurt waar ze vandaan komen. Hoe ze met hun ouders omgaan, hoe ze met geheimen of geschiedenissen of pijn in het gezin van herkomst. Hoe ze gezien zijn. Of ze erkenning gekregen hebben voor hun hulpvaardigheid. Want alle kinderen zijn ontzettend hulpvaardig. Die houden heel jong in de gaten hoe het thuis is. En die pakken heel veel door ouders als er gaten vallen. Door ziekte, door verdriet, door verslaving, door van alles. Kinderen letten heel erg op hun ouders. En als je als kind erkenning krijgt van, lief, dank je dat je even de afwas hebt gedaan. Of dat je even mijn bed recht hebt getrokken. Of nou, wat je ook doet. En je wordt gezien daarin. Dan groeit de hulpvaardigheid in een kind.
Mm-hmm.
Sommige ouders zeggen, ga uit mijn wijk, bemoei er niet mee, donder op.
Mm-hmm.
En dan denkt een kind, ik zag dat er nood was, maar het mag niet bestaan.
Mm-mm.
En als je dus erkenning krijgt, en ik kom erachter in dat interview dat er een miskend kind in mijn kamer zit, die nog nooit dankbaarheid of een warm hart heeft gekregen, dan weet je al hoe moeilijk deze vrouw de liefde van die man zal ontvangen. Want dat is op je hoede blijven.
Mm-hmm.
En als me dat in de therapie lukt, het achterstallig onderhoud in het gezin van herkomst te repareren. Ik had bijvoorbeeld laatst iemand, een ontzettend leuke man. En raak ik dan ook echt dol op zo'n man. En aan het eind van het gesprek zei ik tegen hem, ik heb het gevoel dat je ouders je niet onthouden. Toen zei hij, oh, dat vind ik een zo'n mooie. Ik ga ze opbellen en dan ga ik zeggen, ik voel me zo vaak niet onthouden.
Mm.
En dat heeft hij ook gedaan. En die ouders schrokken ervan, omdat hij het niet zei, jullie vergeten mij altijd, dat is kattig en dat is bozig.
Mm-hmm.
Maar hij was heel blij met het woord niet onthouden. En die ouders werden daar enorm geroerd door. En die zijn nu steeds bezig hem te laten weten.
Ja.
We hebben je onthouden. Dus die bellen op, God, hoe was het nou met die puntje.
Ja.
En dan groeit het gat wat vroeger ontstaan is, heelt dan in het nu.
Ja.
En dan gaat hij ook weer een andere partnerkeuze maken.
Ja, dus eigenlijk is de boodschap.
Dus met de boodschap.
Ruim de rommel op van vroeger.
Ja, en ik vind familie nooit rommel.
Nee, maar ik bedoel.
Het is waar, want dat corrigeer ik altijd meteen.
Ja. Ja.
Maar ga terug daar waar nog te helen valt. En ook als ouders niet meer leven, kan je ook nog helen. Maar alles wat er in het verleden kwetsbaar is, moet je meenemen in een huwelijk. Want dan snapt een partner veel beter waarom je op bepaalde punten zo kwetsbaar bent.
Ja, precies. En daar kan je dan weer met elkaar rekening mee
houden. En dan groeit dat weer.
Nou.
En bloeit het.
Mooi.
En dat is wat wij samen als, nou ja, al 65 jaar uitvinden. Maar ook met onze kinderen, ja, moet je ook verhuren. Dus net was ik heel op, was een beetje opgefokt, zenuwachtig. Omdat we al vanaf 8 uur op die telefoon voor die kleindochter wachten. Maar ja, kinderen en kleinkinderen zijn onze het grootste kapitaal. Ja.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, hier is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
pap,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.